Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren. En die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het 12e vers van Psalm 118. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Wij noemden nu het 12e van 118. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Rut 1. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 14. Waar het gaat over die ontvangenis van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. En daarna zingen wij uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom. Voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En wat er verder volgt, na het lezen van Rut 1 en zondag 14.
In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrates van Bethlehem Juda, en zij kwamen in de velden van Moab en bleven aldaar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar ze werd overgelaten met twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda. Ze zeiden Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geven u dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zei, keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zoon in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde. Zoudt gij daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder, uw zwagerin, na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe Hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en zij zeiden, is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hen lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab weder kwam, en ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Nu lees ik u uit zondag 14. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig een eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Rut 1, vers 22. Rut 1, vers 22. Alzo kwam Naomi weder, en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij op deze dag voor uw aangezicht. U bent de levende God. En u gaat door met uw kerkvergaderend werk. Dwars door alles heen. Dwars door alle krachten van de antichrist en van de duivel en van het goddeloze ongeloof heen. Dwars door alle wereldgelijkvormigheid heen. De duisternis waarin wij verkeren. En wat is dat een wonder, Heere, dat u door niets en niemand tegen te houden bent. En dat het welbehagen des Heeren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Dat belijden wij aan het begin van dit gebed. Voor uw aangezicht. Dat gij het de grote en de heerlijke God, die vanuit de nooit begonnen eeuwigheid handelt en uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? En wij pleiten daarop, o Heere, of gij dat ook deze middag zou willen doen, ziende op dat offer wat u zelf aanvaard hebt, o Vader in de hemel, als een gode welbehagelijke offerande, die volkomen genoeg gedaan heeft aan uw rechtvaardige eisen. En dat is een groot wonder, dat er een mens is geweest die daar volkomen aan voldaan heeft, in zijn daadwerkelijke gehoorzaamheid aan de heilige wet, toen hij rondwandelde op de aarde, maar ook in zijn lijden, en toen hij de straf aanvaarde over de zonde, de volle toorn van God. En Heere, zo hebt u een welbehagen in dat offer. En nu komt het erop aan dat wij tot dat offer de toevlucht leren nemen, zoals in het Oude Testament opgetekend staat, als iemand wordt achtervolgd door de bloedbreker, en dat hij vlucht naar het altaar en dat hij de hoornen van het altaar aangrijpt, om daar veiligheid te vinden, ja, verzoening te vinden. En wij bidden u om dat werk, o Heere, in ons hart, wanneer wij nog vals gerust over de aarde gaan. Want een mens is een rustzoeker van nature, en ook een valse rustzoeker in zijn godsdienst. En daarom wilt u allen die nog in hun doodslaap verkeren ontwaken, zoals uw woord dat ook zegt: ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Opdat wij niet zullen ontwaken gelijk de rijke man die zijn ogen opsloeg in de hel, terwijl hij Mozes en de profeten had, maar nooit acht gegeven op uw woord. Heere, bewaar ons toch voor dat ontzaglijke oordeel. Terwijl hij een kind genoemd wordt als hij in de hel is, een kind des verbonds die het o zo goed geweten heeft. En dan bidden we u voor allen die dat betreffen. We smeken u, wilt gij met uw heilige geest toch neerdalen in onze harten, ook wanneer ze niet onder het woord komen en misschien al afscheid genomen hebben in hun hart van u en uw dienst. Maar Heere, u bent toch bij machten om dat zaad dat door de opvoeding en door andere manieren in hun harten gestrooid is, tot ontkieming te laten komen. Heere, we smeken het u of gij dat toch uit genade wil doen. En wij bidden u daarom ook op geloof, om geloof, of wij ook een gelovige gebed mogen zenden. En want Heere, er staat in de Bijbel, en Elia bad een gebed, en er viel in 3 jaar tijd geen druppel regen. En toen bad hij weer een gebed, en toen begon het te stromen van de regen. En dat was een gebed des geloofs, een geschonken gebed. Dat hebben we zo nodig ook in deze tijd, o Heere. En zou u dat willen schenken? En wij bidden u ook voor degene bij wie de rust is opgezegd en de keuze in het hart gewerkt is, en die zoekende zijn, o Heere, naar Bethlehem, naar de weg naar Bethlehem. Geef dat ook vanuit dit gedeelte uit het Oude Testament daar onderwijs in mag liggen voor hen. Maar ook voor degene die wel vroeger in Bethlehem zijn geweest, maar die lange tijd daarvan verstoken zijn, zoals Naomi, of gij ook hen weer bij vernieuwing in Bethlehem wilt brengen. Niet in het letterlijke Bethlehem, maar in het geestelijke Bethlehem. In het broodhuis waar het levende brood uit de hemel is neergedaald, het welk immers het voedsel der wereld is. Zo hebt u zich toch geopenbaard, Heere Jezus, in uw woord. En wij bidden u, geef dan ook een honger en een dorst naar u. En dat uw volk en kinderen toch levend gesteld mogen worden of zijn als ze onder de bediening verkeren. Dat ze als het ware meepreken en meebidden met uw dienstknecht, opdat uw geest in de raderen mag komen. Heere, gedenk ook broeder Schippen, waar we vanmiddag nog zijn geweest, die achteruit gaat zomaar plotseling. En wat komt dan de schaduw van de dood dichtbij? Wilt gij hem dan ook redden, o Heere, naar uw grote barmhartigheid? En gedenk ook de familie in deze moeilijke dagen, moeilijke uren. Heere, we smeken u of gij er dan ook met allen wil zijn die het moeilijk hebben in ons midden, die langdurig ziek zijn. Heere, dat deze wegen niet alleen de zieken, maar ook de zogenaamd gezonden op mogen wekken om u de Heere te zoeken, dat ze krijgen te geloven hoe kostbaar de genadetijd is. Heere, help uw dienstknecht. Wilt u de Satan op een afstand houden? En wilt gij hem de bediening van uw Heilige Geest niet onthouden? En dit alles vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 132 vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan. En dan vul je maar in als je zingt. Wij zullen naar Bethlehem gaan. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Dat is natuurlijk helemaal geen mooie troon, jongens en meisjes, hè? Dat is een kribbe. En bidden voor zijn voetbank aan, dat doet denken aan de ark. En dan vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David een dure eed. En 9. Want Sion is van God begeerd en 10 zal Sion zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En 11 daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht. Wij noemden u 5, 7, 9, 10 en 11 en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er is 1 rondgang. En zingen wij straks na het amen het derde vers van Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen. Van het heil voor ons bereid. Het derde van 65. Gemeente, misschien hebt u vanmiddag wel opgekeken van de tekstkeuze, dat u zei van, ja, is dit nou wel echt zo'n tekst voor de kerst? Maar misschien hebt u ook wel direct begrepen waarom ik deze tekst gekozen heb, omdat er de plaats Bethlehem in staat, twee vrouwen die te Bethlehem kwamen. Diep in het Oude Testament. Ja, wij moeten ook naar Bethlehem toe. Nee, natuurlijk niet letterlijk om een reis te maken naar Israël. En als je daar dan komt en je gaat dan volgens de toeristische route naar de plek waar dan waarschijnlijk, zoals ze dat zeggen, de Heer Jezus is geboren. Dan kom je in een grote kerk. In een Rooms-Katholieke kerk die ze delen met een Grieks-Orthodoxe kerk. En dan verwijzen ze je naar een klein poortje, jongens en meisjes. En dan kun je een kelder in. En dan ga je een grot in. En daar wordt dan de plaats gewezen waar dan de Heer Jezus geboren is. En dan zie je daar een mozaïek met in het midden een ster. Net onder het altaar, want boven de vloer van die grot is dan een altaar gebouwd. En dan kun je daarbij langslopen en een kaarsje aansteken. Nou ja, dat heeft totaal geen betekenis. Echt waar niet. Maar je moet echt een hele tijd in de rij staan. Wil je dat plekje eventjes zien? Nee, gemeente. Het gaat om dat we geestelijk in Bethlehem. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Zodat wij hoe langer hoe meer gaan verstaan wat dat is om daar nou gebracht te mogen worden. En dan willen we luisteren hoe Rut en Naomi allebei zo verschillend, nietwaar, geleid worden naar Bethlehem. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Ten eerste als onwaardigen en ten tweede als begenadigden. Rut en Naomi geleid naar Bethlehem als onwaardigen en als begenadigden. Alzo gingen die beiden, staat er, totdat zij in Bethlehem kwamen. Vers 19. We moeten uiteraard nuchter zijn, gemeente, en er niet van maken, vindende het kindeke Jezus in doeken gehuld. Dat snappen jullie wel, jongens en meisjes. Dat kun je zomaar niet zeggen als dominee. Als die twee vrouwen in Bethlehem aankomen. Want dan zouden we de heilshistorie geweld aandoen. Dat moeten we er zomaar niet inleggen. En onnodig gaan allegoriseren. Dat betekent vergeestelijken. Dat mag niet. Maar wat we wel vast kunnen stellen op grond van Gods woord. Dat de gang naar Bethlehem van Rut en van Naomi een heilshistorische betekenis hebben. Dat blijkt ook in het geheel van het boekje. Maar dat blijkt in het bijzonder wanneer wij het begin lezen van Matthäus 1. Dat geslachtsregister van de Heer Jezus. Want daar komen wij de naam Rut tegen. Ik lees u dat voor, Matthäus 1 vers 5 en 6 en 17. Daar lezen we, en Salmon gebond Boas, ken de naam niet waar, bij Rahab, en Boas gebond Obed, bij Rut, en Obed gebond Jesse, en Jesse gebond David, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Hé, Rut staat ertussen. Jazeker, dat heb je goed gehoord, als een moeder van Christus. Rut staat ertussen. En dat is heel bijzonder, jongens en meisjes, want Rut, dat is niet iemand uit het verbondsvolk. Niet iemand uit Israël. Dat weten jullie wel. Het is een Moabitische. En weet je wat er in de Bijbel staat van een Moabitische? We kunnen dat lezen in Deuteronomium 23 vers 3. En de Moabieten, die zullen in mijn huis niet komen. Dat was niet een woord van een mens, maar dat was een woord van God. Hé, en nou staat Rut er zomaar tussen. Die Moabieten die stamden af van Lot, dat weten we ook. En waarom zegt God dat dan, dat die Moabieten niet in Gods huis mogen komen? Nou, dat motiveert God ook in Deuteronomium 23 vers 3. Want toen de Israëlieten door de woestijn richting het land Kanaan kwamen, moesten ze door Moab heen trekken. En dan staat er in Deuteronomium 23 dat de Moabieten het volk Israël geen brood en water gaven. De Israëlieten waren echt van plan om Moab met rust te laten. Maar ze hoopten dat ze dan toch voorzien werden van brood en water door de Moabieten. Maar dat deden ze niet. Integendeel, we kennen de geschiedenis en dat wordt ook gezegd. Koning Balak die huurt Bileam in om het volk te vloeken. Maar Bileam die krijgt dat niet voor elkaar, want hij voelt wel dat hij alleen maar datgene spreken kan wat God hem ingeeft. Maar dan zegt hij, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten een paar mooie meisjes inhuren en die moeten jullie dan tijdens een groot feest bij elkaar laten komen. En die mooie meisjes, die moeten jullie dan zo opstellen dat de Israëlitische mannen erdoor verleid worden. En dan halen ze op die manier een groot oordeel over ze. Miriam, die had er wel verstand van. Die wist dat wel. En dat lukt. En dan valt Israël in een hele zware zonde. Maar dat rekent God dan toch die Moabieten toe. Die Moabieten aan. En daarom rust er een vloek op de Moabieten. Ja, gemeente. Die rust ook op u en mij. Een vloek. Ons doopsformulier begint ermee en zegt dat we kinderen des torens zijn en in het rijk Gods niet kunnen komen. Beseffen we dat? Dat dat zo is. Dus er rust ook een vloek op Rut. Als een onwaardige, zo hebben wij onze eerste gedachte genoemd. Als een onwaardige toch in Bethlehem. Wordt er dan op Rut een uitzondering gemaakt? En waarom dan? Daar is maar één antwoord op mogelijk. Dat is vrije gunst die God eeuwig bewoog. Want er is in Rut niets dat naar God zoekt en dat naar God vraagt, gemeente. Rut is er totaal niet bij opgevoed. Echt waar niet. En er is niets aantrekkelijks in Rut voor God, hoor. Zoals dat bij mij en bij u ook zo is. Maar hier gaat in vervulling wat Paulus tegen de Efeziërs zegt, als hij hen herinnert aan hun vroegere tijd, dan zegt hij daarom, vergeten jullie het niet dat jullie vroeger heidenen waren in het vlees? Vergeten jullie die tijd niet dat jullie toen zonder Christus waren? Vervreemd van het burgerschap Gods? Vreemdelingen van de verbonden der belofte? Geen hoop hebbende? Zonder God in deze wereld. Maar voor Rut geldt dan ook wat in Efeze 2 vers 13 staat. Maar nu in Christus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. En uiteraard heeft dat Rut niet zo begrepen zoals Paulus dat in Efeze 2 zegt, gemeente. Maar Rut, die is toch langzamerhand tot de kennis der waarheid gekomen. Zoals dat gaat met iemand die van buiten de kerk getrokken wordt naar de Here en langzamerhand daardoor tot kennis van het woord van God komt. Want Rut, ze had natuurlijk nog nooit gehoord van Bethlehem. Waarschijnlijk niet, maar zeker niet de manier zoals Bethlehem een plaats krijgt in de heilshistorie. Totdat ze in het gezin van Naomi en Elimelech kwam. Dat ze verkering kreeg met Machlon. Ik laat Orpa eventjes buiten beschouwing vanmiddag. We hebben het over Rut. En dat zij trouwde met hem. Want dat gezin dat kwam uit Bethlehem. En wij kunnen gerust zeggen dat dat een godvruchtig gezin is. Ja, Elimelech en Naomi hebben misschien toen ook wel gezegd tegen Machlon. Ja, Machlon, dat mag jij niet. Jij mag geen verkering hebben met de Moabitische. En ze hebben hem gewaarschuwd. Twee geloven, twee verschillende geloven. Op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ja, maar ja, je moet maar verliefd zijn, hè. En dat het dan toch maar doorgaat. Ja, maar ze staat er open voor, pa. Ja, fijn is dat. Ja, daar moet je dan ook weer wijsheid in krijgen, ouders, als je met zo'n situatie te maken krijgt. Maar hoe komt het toch dat Elimelech en Naomi daar zijn gaan wonen? Dat hadden ze niet mogen doen. Zij hadden het beloofde land niet mogen verlaten. En daar ligt ook een stuk verantwoordelijkheid in van deze ouders. Maar ja, ze waren eigenlijk de slaande hand van God ontvlucht. Want de Heere was gekomen met zijn oordeel in Bethlehem. Er was hongersnood gekomen in Bethlehem. En zo waren zij de kastijdende hand van de Heere ontvlucht. Maar daar in Moab hebben ze toch de dienst van de Heere niet losgelaten. Of beter gezegd, God heeft hen niet losgelaten. God heeft hen vastgehouden. Zodat de vrezen des Heeren toch gelukkig in dat gezin, daar in dat donkere, afgodische Moab, gehandhaafd bleef. Want het was heel normaal, jongens en meisjes, wanneer je verhuisde van het ene land naar het andere, dat je dan de God van dat land koos als je God. Dat was heel normaal, dat gebeurde in die streken. En die God van de Moabieten, dat was Kamos. En dat was een ontzaglijke, wrede God. Die eiste kinderoffers. Zoals onze welvaart ook vandaag aan de dag kinderoffers opeist. Denk maar aan de abortuskliniek. Kamers. Een vreselijke God. Maar nee, Elimelech en Naomi, ze bleven gelukkig de Heere vrezen. Ja, en toch de slaande hand Gods ontlopen. En wat gebeurt er dan? Inmiddels is Rut getrouwd met Machlon. En dan, ja, dan gebeurt er iets ernstigs in het gezin. Vader Elimelech sterft. Er komt een rouw in het gezin. En we weten niet hoe lang het tussen gezeten heeft. Maar daarna sterven ook de beide zonen van Naomi en Elimelech, Machlon en Giljon. Wat een slagen. Je moet je dat maar eens proberen in te leven. Je bent er niet bij opgevoed. En je komt dan in aanraking met een gezin en die zeggen dat is echt de levende God, o Kamos. Dat is een dode God. O, echt niet hoor. En onze God, dat is een goede God. En onze God die zorgt voor zijn volk. En als er dan zulke grote slagen komen in het gezin. En dat het dan ook je eigen man treft zoals Rut, dan is dat toch voedsel om kwade gedachten te hebben van die God. En op een gegeven moment te zeggen tegen Naomi, ja, Naomi, je kunt mij nog meer vertellen over die God. Maar als dat dan God is, die eerst uw man en dan mijn man en dan de man van Orpa wegneemt. Maar dat gebeurt niet, gemeente. Want Rut, daar had God een plan mee. Rut moest naar Bethlehem geleid worden. En om haar nou zo ver te krijgen, en dat moet je gelijk dan ook maar toepassen op jezelf, gemeente, moet er een wonder gebeuren bij haar. Want Naomi heeft natuurlijk haar best gedaan, en dat moet je ook doen als vader en moeder, als je te maken hebt met zo'n situatie en zo'n Rut komt in het gezin. Dat je haar opvangt of hem opvangt. En wij ook natuurlijk, dat je haar onderwijst in de Bijbel, heel eenvoudig. En dat heeft Naomi ook gedaan. Hij vertelt jongens en meisjes van de schepping en de val. En van Abraham die geroepen werd. En die heeft natuurlijk verteld van dat machtige wonder van de verlossing uit Egypte. Prachtige geschiedenissen niet waar. En aangetoond dat hij de levende en de almachtige God is. En dat kun je natuurlijk prachtige geschiedenissen vinden. Dat zijn ook mooie geschiedenissen. Maar daarmee krijg je iemands hart nog niet mee. Daarmee krijg je iemands hart nog niet in Bethlehem. Zul je dat onthouden? Daarmee is iemand nog niet gelovig. Zoals dat vandaag aan de dag ook gezegd wordt. Ja, ik begin ook al een beetje te geloven. Nee, gemeente. Daar moet een wonder gebeuren. In een leven van een onwaardig, en dat is het wonder van de wedergeboorte. Waardoor je het ware geloof deelachtig wordt. En dat je dat echt krijgt te geloven. Kijk, en dat is bij Rut gebeurd. En dat moet ook vandaag aan de dag gebeuren, gemeente. Dat mag best benadrukt worden vandaag aan de dag. Dat je niet volstaat met het historisch geloof. Dat je zegt, ja, die prachtige geschiedenissen, dominee, ik geloof ze echt van harte. En ik ga in discussie met iemand die de evolutietheorie verdedigt. Met veel vuur en ijver zal ik het verdedigen. En ik neem het op voor de waarachtigheid van het woord van God als ze dat aantasten. En de heilsfeiten die zijn voor mij onbetwistbaar. Mooi, dat is ook niet niks. Maar daarmee ben je nog niet wederom geboren, gemeente. Je zou het ook anders kunnen zeggen, in het licht van onze tekst. Er moet een keuze in je hart gewerkt worden. Dat is de keuze van Rut. Daar kom ik in mijn tweede gedachte wel op terug. En Naomi dan? Is dat dan ook zo'n onwaardige, dominee? Alzo kwam Naomi te Bethlehem. Ja, ook als een onwaardige. Hoor maar hoe de inwoners van Bethlehem reageren als Naomi daar aankomt. Dan zeggen ze, is dat Naomi? Is dat Naomi? Daar klinkt verbazing in door. Naomi, dat betekent de liefelijke. Ze ging als een knappe, blozende vrouw. Weg uit Bethlehem, dat wisten ze nog wel. Klein dorpje natuurlijk, heb je het al gehoord? Die gaan verhuizen, notabene, naar Moab. Is dat Naomi? Die blozende jonge vrouw, die komt na 10 jaar terug als een afgetakelde vrouw. Is dat Naomi? Daar kun je ook een stuk minachting in proeven. Zie je wel dat het waar is? Die psalm hadden ze toen nog niet. Maar de zaak wel hoor. Die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Misschien hebben ze er zo wel over gesproken. Je kunt de slaande hand Gods wel denken te ontvluchten. En laat dat voor ons allen een waarschuwing zijn, gemeente. Maar je ontvlucht hem niet hoor. Is er toch van terecht gekomen? Kan ook medelijdend klinken. Is dat Naomi? Medelijdend, oh, daar komt ze.
is je man gestorven? Ja, mijn zonen ook. Nou, we moeten Naomi opvangen hoor. We moeten Naomi weer een plek geven in ons midden. Al haar glans en al haar schoonheid was vergaan, gemeente. En die opmerking is dat Naomi is zout in de wonden van Naomi. En dan komt de reactie van Naomi, gemeente. Wat zegt ze dan? Noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. En gemeente, wanneer je dit echt spelt, ja, dan krijg je een wat dubbel gevoel. Aan de ene kant merk je in alles dat Naomi wel een godvrezende vrouw is. Want wat is een kenmerk van de godsvrezen? Dat je diepe eerbied hebt voor de Almachtige God. En zo noemt hij haar ook de Almachtige. En de Heere, de verbonds Jehovah. Maar aan de andere kant dan zegt ze wel dat die Almachtige haar grote bitterheid heeft aangedaan. En dat die Almachtige alles van haar afgepakt heeft. Ja, ze zegt zelfs de Heere, die is tegen mij. Tegen mij getuigd. En er staat in het Hebreeuws een woord. En dat doet denken aan een rechter. Een rechter die haar ter verantwoording heeft geroepen in haar geweten. En heeft laten gevoelen dat dat nu allemaal om haar zonden is. Wat er gebeurd is. De Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Ze heeft wel gevoeld dat de kastijdende hand tegen haar is, gemeend. Ja, ze gelooft wel dat het de hand des Heeren is. Van de Almachtige, die ze niet tegen kan houden. Maar ze zegt heel duidelijk, noem mij maar geen Naomi. En dan gebruikt ze een woord wat voor ons bekend is. Mara. En dat is een woord uit Exodus 15 vers 23 als het volk Israël eindelijk daar dat water ziet. En dan rennen ze erop af. En wat gebeurt er dan? Dan is dat water bitter. Er staat in het Hebreeuws Mara. En dan gebruiken ze dat woord Mara tot vier keer toe. Mara, 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 Mara. Echt zo van, we spugen het uit. En is dit nou de leiding van God in mijn leven? Nee, ik heb het hier niet over iemand die onbekeerd is. Maar ik heb het hier over iemand die echt bekeerd is, jongens en meisjes. Een kind van God. Als een onwaardige, nietwaar. Die lang uit Bethlehem is weggebleven. Vroeger in Bethlehem gewoond en geleefd. Het zo goed gehad heeft. En uit de goede hand Gods geleefd heeft. En gevoed is uit de goede hand Gods. Maar toen bij God en zijn volk en zijn land vandaan gevlucht is. De oordelen van God ontvlucht heeft. En nu ze terugkeert, voelt ze dat haar de zonde aankleeft, gemeente. Ze is een Mara geworden van binnen. En dat is echt beklagenswaardig, gemeente. Als er een bittere struik in je is gegroeid. Door alle omstandigheden dat je zo boos bent op God. Ach, wat is dat toch erg. Als er zo'n struik van bitterheid in je hart gegroeid is, een struik van wreveligheid en van opstandigheid en ontevredenheid en boosheid over Gods weg gemeend, alles van haar afgenomen. Als dat nou in pure vijandschap in haar vlees was gevallen, dan was ze nooit teruggekeerd naar Bethlehem. Daar ga ik nooit meer naartoe. Nee, Dan zullen ze mij niet meer zien. Echt niet. Misschien is hier wel kinderzeren in ons midden. Die zich erin herkent. Die zegt, dominee, u ontmaskert mij. Dat is ook de bedoeling. En dat je er dan bepaalt dat je echt het niet waard bent om naar Bethlehem geleid te worden. Toch, misschien dat je ook iets kent van wat we samen gezongen hebben met Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik al daar uw alvermogen? Dat je toch nog dat van vroeger wel kent, dat kan niet anders. Als de Heer in je gewerkt heeft, dan weet je dat. Dat dat nog echt was toen de tijd. Dan weet je die momenten dat je in Bethlehem het echt goed hebt gehad. Als een onwaardige. Maar ook onze tweede gedachte als een begenadigde. Jazeker gemeente. Twee onwaardigen. Rut en Naomi, allebei zo anders. Rut vanwege het feit dat ze Moabitische is. En Naomi vanwege het feit dat ze een verbitterd en opstandig kind van God is. Maar tegelijkertijd begenadigd. En ik wil even bij dat woord stilstaan, gemeente. Wat dat is, een begenadigde. Dat is een Bijbels woord. Je leest dat bij de geboorteaankondiging van de Heer Jezus toen de engel Gabriel bij Maria kwam. Vrees niet, gij begenadigde. Dan zeggen onze kanttekeningen, dat is die bij de Heere genade gevonden hebt. We lezen dat woordje begenadigde ook in Efeze 1 vers 6. Dan moet je even goed luisteren hoor, want het is niet zo makkelijke tekst om te citeren. Dan zegt Paulus, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ik hoop dat je het verschil hoort. Want er is genade bij God, gemeente. Maar om nou die genade persoonlijk in ons leven te mogen bezitten, moet je een begenadigde zijn. Oh, dominee, wat een woordspelingen toch. Nee, dat is geen woordspeling. Ik zal dat uitleggen. De kanttekeningen zeggen bij dat woordje begenadigd als volgt. Dat is iemand die aangenaam is. Aangenaam voor God. Nou, dat zijn we niet, gemeente, van nature. God walgt van mij, vanwege mijn zonde en mijn ongerechtigheid. Daarom zegt Paulus ook in Efeze 1 vers 6, begenadigd in de geliefde. Dat is in Christus. En als je in Christus bent, dan ben je aangenaam voor God. Want dan ziet God zijn Zoon aan in plaats van u. De glans van Christus en zijn gerechtigheid, dat is dan je bedekking. Kijk, en zulke mensen, die worden door genade nu naar Bethlehem geleid. Dat geldt voor een Rut en dat geldt voor een Naomi, om dan bij Rut te beginnen. Zij was ook een begenadigde. Ja, als een onwaardige in aanraking gekomen met de God van Israël. Daar hebben we in onze eerste gedachte al iets over gezegd. En dat is al genade. Dat mag je gerust zeggen. Als iemand er voor open staat. En je denkt, ja, ik kan het niet meer keren bij die jongen van mij. Want hij is zo verliefd op bij dat meisje. Van mij is zo verliefd op die jongen. En ik moet zeggen dat die jongen wel gewillig is. Dan mag je gerust zeggen tegen zo'n jongen, als hij dat snapt, of zo'n meisje, luister goed, dat is nou Gods genade dat je onder het woord van God gekomen bent. Al snapt misschien zo'n iemand er nog helemaal niks van. Maar dat mag je gerust zo zeggen. Maar probeer dat dan wel te onderscheiden van dat zo'n iemand dan nog niet begenadigd is. En dat is heel zo moeilijk uit te leggen aan een Rut. Wat is dat dan, het krijgen van een nieuw hart? Ik snap dat eigenlijk niet. Want een mens die denkt eerst natuurlijk letterlijk, jongens en meisjes, moet er dan een soort harttransplantatie plaatsvinden? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt geestelijk zo bedoeld. Dan ga je anders denken en anders willen en anders begeren dan dat je voorheen deed. Dan wordt je denken en je willen en je begeren wordt gericht op God. Omdat Gods lieve geest in je aan het werk is. Je wordt uit je onwetendheid, uit je blindheid gehaald. Eerst zag je dat niet en nu zie je het. Heel eenvoudig, gemeente, dat je een ziel hebt die je verliezen moet voor de eeuwigheid. Dat heb je daarvoor nog nooit gehoord, een ziel. Maar ook dat je hoort dat je bekeerd moet worden, dat je sterven moet, dat je dat gaat geloven. En dat de Heilige Geest die genade in je gaat werken, gemeent. Ja, en dat is een wonder. Dat gebeurt niet alleen met een buitenstaander, hoor, maar dat gebeurt ook met iemand die jaren in de kerk heeft gezeten en jaren onder het kerstevangelie heeft verkeerd. Want die verkeert ook in zijn blindheid en in zijn onwetendheid. Dat dan die onberouwelijke bekering gewerkt wordt tot zaligheid. Dat onberouwelijke, dat betekent, daar krijg je nou nooit geen spijt van. Dat dat gebeurd is. En dat zie je bij Rut gebeuren. Dat zie je vooral bij Rut gebeuren op de grens van Moab en Israël. Dat is dat bekende tweegesprek, niet waar? Dat Naomi zegt, ik hou even Orpa buiten beschouwing. Dat Naomi zegt tegen Rut: Rut, ik heb echt niks te bieden, hoor. Echt niet. Ik zal gewoon teruggaan naar Moab. En stel je voor dat ik nog met iemand trouw en ik zal een jongetje krijgen. En dan moet je daar dan op wachten, dat je man wordt. En dat je dan toch nog zaad krijgt, dat betekent toch nog kinderen krijgt. Dat is toch niet realistisch, dat is toch niet nuchter, Rut. En dan is Orpa inmiddels al teruggekeerd tot haar volk en tot haar goden, staat er. En dan zegt ze ook in vers 15, kijk, je zwagerin is teruggekeerd tot haar volk en goden. Ga haar achterna. Nou, dat moet je schoonmoeder maar zijn. Dat is toch ook niet echt iemand die dat stimuleert. Denk niet dat je het zo moet doen, hoor, als je in zo'n situatie verkeert. Want Naomi is verbitterd. Ik heb er vroeger wel eens anders over gedacht. Toen dacht ik van, dat doet Naomi om Rut te beproeven. Nou, dat is ook zo. Maar of dat nou de diepste opzet geweest is van Naomi, dat vraag ik me af. Dat vraag ik me af. Het is zeker een beproeving van de keuze van Rut geweest. Zeker. Maar als je goed leest hoe Naomi het zegt, ja, dan denk je, ja, Naomi. Want ze zegt niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, man. De hand des Heren is tegen mij uitgegaan. En ook de manier waarop ze terugkomt in Bethlehem. Nee, het was niet zo'n stimulans. Nee. Maar wat zegt Rut dan? Val mij niet tegen. En uit die woorden kun je concluderen dat Rut echt met kracht zegt, nee, ik ga niet terug. Dat doe ik niet. Dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Nou goed, als je dat dan zegt, samenwonen met je schoonmoeder. Maar dan komt het. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Is hier ook een meisje in ons midden?
Een jongen in ons midden die dat ook in zijn hart wel eens in waarheid heeft mogen beleiden. Die keuze van Rut. Dat je toch door de verlichtende werking van de Heilige Geest ziet dat dat volk nou een gelukkig volk is. Al is er op dat moment misschien helemaal geen reuk en smaak en geur aan. Maar ze verkeerde natuurlijk al een aantal jaren met Naomi. En dwars door al die bitterheid en die teleurstelling en die opstand en die wreveligheid heen, heeft Rut dat toch door genade mogen zien. Dat dat nou de levende God is. En dat dat nou een gelukkig volk is. Kijk, en zo mag zij een begenadigde zijn, geliefden. En ze wil mee. En dan zegt ze ook dat ze daarin wil volharden in die keuze. Waar gij zult sterven, daar zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij mij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. En dan geeft Naomi het op. Ze merkt, het is een vast besluit. Ja, en zo wordt zij dan geleid naar Bethlehem als een begenadigde. En Naomi dan. Naomi was toch ook een onwaardige. Als een begenadigde, jazeker. Want gemeente, wanneer wij dan letten als Naomi in Bethlehem komt, dan weten wij dat Naomi afstamde van Juda. En dat zij een godvrezende vrouw was. En dat zij geen vreemdeling was in Bethlehem. En dat ze nu door genade terugkeert naar Bethlehem. En hoe liefelijk wordt zij niet ontvangen daar in Bethlehem door Gods goede wetten. Daar moeten we acht op geven, gemeente. Gods goede wetten voor de weduwen en voor de wezen. Om daar verzorgd te worden als één van Gods kinderen. En vooral als het gaat om dat losserschap. Naomi die wist dat. Die wist dat er toch hoop was voor haar. Als tenminste de losser zijn plicht zou verstaan. En daarin heeft zij Rut mogen onderwijzen. Zodat Rut ook langzamerhand ging zien in welke weg zij een wettig aandeel zou krijgen bij het volk van God gemeente. Kijk, en heel dat losserschap dat wees heen naar hem die geboren zou worden als de verlosser in Bethlehem. En dat dit waar is gemeente, dat wil ik u illustreren aan de hand van Rut 4 vanaf vers 14. Daar staat, toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaakt in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel. En om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. Dus dan blijkt dat hier Naomi ook een losser heeft gekregen. En dat is het kindje van Rut en Boas. Dat is dat kindje Obed. De grootvader van David. En uiteindelijk ook de vader. Of beter gezegd de lijn van de Heer Jezus Christus gemeente. En daarom Naomi komt ook als een begenadigde. En dan gaan we terug naar onze tekst. Want daar staat er iets heel belangrijks gemeend. En alzo kwam Naomi weder. En Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar. Die uit de velden van Moab weder kwam. En dan komen we bij het laatste stukje van onze tekst. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Dat moeten we niet zomaar overheen lezen. Want deze onwaardigen en deze begenadigden,
Die komen op een heel bijzonder tijdstip Bethlehem binnen. Aan het begin van de gerstenoogst. En dan moeten we eventjes naar de landbouwkalender van Israël. De gerstenoogst vond plaats in het voorjaar. In de maand Abib. Dat is onze maand april. En die maand Abib, dat betekent Aaron, is de eerste maand van de Joodse kalender. En dan beginnen de hoogtijdagen. De wekelijkse Sabbat is een hoogtijdag. Het paasfeest, het pinksterfeest, de grote verzoendag en het loofhuttenfeest. Maar in de maand Abib, dan vieren ze het paasfeest. En zeker het paasfeest, dat is ook een oogstfeest. Dan werden de eerste garven van de gerstenoogst geoogst en gebracht in het heiligdom. En geofferd aan de Heer. Maar het paasfeest, dat is ook het feest waarin het volk terugdenkt aan die wonderlijke verlossing uit Egypte. En toen Naomi en Rut in Bethlehem kwamen, toen heerste daar een enorme feeststemming. En dat kende Naomi. En wat was hetgeen Naomi weer met Rut naar Bethlehem dreef? Dat is een hele belangrijke tekst in het hoofdstuk, gemeente. Dat is Rut 1 vers 6. En daar lezen wij. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daar in dat donkere, goddeloze Moab, daar drong die boodschap door in dat duistere Moab der zonde, dat God zijn volk bezocht heeft, gevende hen brood. Bethlehem, broodhuis. En dan zegt Naomi tegen Rut, we gaan terug naar Bethlehem. De Heer heeft zijn volk bezocht. Het land vloeiende van melk en honing. We gaan terug, Rut. Daar zullen wij weer onthaald worden door de Heer. Wat is de Heer toch goed? Daar zullen wij onderwezen worden in de goede wetten van God. Daar, dat is de plaats van de belofte, Bethlehem. Bethlehem heeft een heilse historische betekenis in de Heilige Schrift gemeente. God heeft zijn volk bezocht. Horen we de kerstklokken luiden, gemeente, diep in het Oude Testament. Want het oude volk leefde bij de belofte, gemeente, bij de adventsbelofte in Bethlehem. En zo komen Rut en Naomi als onwaardigen, maar ook als begenadigden in Bethlehem. En worden ze door Gods goedheid en voorzienigheid ingeschakeld in de heilsgeschiedenis. En meegenomen in die heilsgeschiedenis. En Naomi zal Rut daarin hebben onderwezen. Nee, Rut zal alles niet begrepen hebben. Maar ze heeft wel een betrekking op Bethlehem. Dat is een kenmerk van de echte liefde, gemeente. En ze heeft wel gevoeld dat God een waarmaker is van zijn woord. Want dat gerucht dat kwam in Moab, die kerstboodschap, is niet alleen maar bestemd binnen deze vier muren van onze kerkgemeente. Maar die kerstboodschap die is bestemd voor die donkere omgeving hier in Barendrecht en Rotterdam. Die kerstboodschap die is bestemd voor het donkere, goddeloze Nederland. En voor deze wereld. En dan weet je nooit waar die kerstboodschap nog eens landt. Dan kan die ook landen bij mensen die ver verwijderd zijn van de Heer. Die hier in de kerk zitten. Maar als een Naomi verbittert en dat toch die boodschap doordringt. God heeft zijn volk bezocht. Hij heeft mij nog niet afgesneden van Israël. En ook voor een buitenstaander. Voor een Rut in ons midden. Die als een onwaardige zich voelt. En die zegt, is die boodschap dan ook voor mij? Voor een Moabitische? Is dat nou ook uw begeerte, gemeente? Dat het brood des levens waarde voor die ziel gaat krijgen? Als een Rut of als een Naomi, gemeente, gevende hun brood. Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En als u de Griekse grondtekst goed leest bij die woorden. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dan staat er wel zo'n sterke uitdrukking, gemeente, alsof het voor je voeten neergelegd is. En je zal erover struikelen als je niet uitkijkt. Je zal het vertrappen. En zo is het met een onbekeerd mens die voortvaart in zijn onbekeerlijkheid en in zijn hardheid. Terwijl het brood des levens zo dichtbij gebracht is. Zo dicht bij het hart gebracht is. Waarvan de Heer Jezus zegt. En die van dit brood eet. Die zal nimmer meer hongeren. En die zal nimmer meer dorsten. En dat brood. Wat is dat? Dat is zijn vlees. Dat is zijn lichaam. Dat is waarlijk spijs. En dat is de openbaring van de menswording van de Heer Jezus Christus. Dat is het brood des levens. Voor een arm en een verloren zondaar die leert hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid, gemeente. Om daar nou door een waar geloof van te mogen eten. Wat is dat? Dat is dit, gemeente. Dat je vanuit je zonde en schuld er niet meer buiten kunt. En die bekende woorden die zo dikwijls worden uitgesproken, maar die beleefd moeten worden. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.
Zijn. Lieve Heere die in de hemel woont, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te danken. Voor het goede wat gij in uw bedehuis gaf, och mocht het toch een Bethlehem zijn, Heere, een broodhuis. Wilt gij dan ook die honger en die dorst werken in onze harten naar uw gerechtigheid, want buiten uw gerechtigheid is geen leven. Buiten uw gerechtigheid kunnen wij voor u niet bestaan, o God. En geef dat we dat ook leren verstaan. En hoe langer hoe meer, opdat wij alleen maar zullen roemen in uw gerechtigheid. Gedenk ons wanneer we deze plaats verlaten. Breng ons morgenochtend ook weer in uw huis met onze kinderen. Wilt u ons dan nog een gezegend kerstfeest geven met onze kinderen? We bidden u of gij ook met ieder wil zijn die een bijdrage moet leveren. Wilt u hen helpen? En dat dat ook gebruikt mag worden tot waarachtige bekering. Maar ook tot voeding van uw volk en kinderen. Heere, gedenk ons zo tezamen in uw gunst en hoor ons in de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotzang is de lofzang van Maria, vers 6 en 7. Dank de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.